Goedenavond allemaal. Ben ik te verstaan? Ben ik te verstaan? Ik denk het wel, hè, nu. Nou, dan heet ik u allemaal heel hartelijk welkom. De opkomst is heel erg groot, even voor de kerktelefoonluisteraars. De zaal zit helemaal vol. Ik had 100 programma's afgedrukt. Ik denk dat ik er wel 20 tekort kom. Dus erg fijn dat u met zoveel gekomen bent. Dat getuigt van betrokkenheid en liefde voor de gemeente. We hebben één ziekmelding. Dat is de dominee. Helaas kan hij er niet bij zijn. Dan zullen we maar beginnen met het zingen van Psalm 46. Dat staat op het programma, vers 1, 4 en 6. zullen. We zullen een stukje lezen uit Psalm 32. We lezen Psalm 32. Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven en wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd. In mijn brullen de ganse dag, want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Hierom zal u ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg dien gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft veel smarten, maar die op de Heere vertrouwt, dien zal de goede tierenheid omringen. Verblijdt u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, alle gij oprechten van hart. Zullen we elkaar bidden. Tot u komen wij, heren. Wij mogen hier bijeen zijn en u hebt dat gegeven. U gaf het in ons hart, heren, om te komen en om hier te zijn. Op deze avond waarin we een begin willen maken, een officieel begin van het verenigingsseizoen. Op deze openingsavond, heren, willen we nadenken over wat er is gebeurd in het verleden, in de reformatie. 500 jaar gedenken we dan. En het belangrijkste daarin is, heren, dat uw woord weer open ging en dat het ook gepredikt werd door alle landen. En het is ook hier gekomen. En ook hier is uw woord verder uitgebreid. En tot op heden mogen we nog steeds elke zondag in uw huis zitten om uw woord te horen, dat het uitgelegd wordt, dat het aan ons hart wordt gelegd. En ook op de avond van de vereniging of de middag, dan willen we ons buigen over uw woord om dat te onderzoeken. Heren, wilt u in al die dingen meekomen? Wilt u zo met ons zijn, heren, als gemeente en als verenigingen, dat we ook in dit verband met elkaar mogen omgaan, ook in vergevingsgezindheid, dat we elkaar zullen erkennen en dat we ook met elkaar mogen optrekken. Heren, wilt u zo ook vanavond dan met ons zijn, met al degenen die iets zullen doen? Wilt u ze helpen, heren, bekwamen? Wilt u zo ons leiden en ons een goede avond geven, waarin we uw aanwezigheid mogen merken? Wilt u ons dan bewaren voor de zonde? We vragen het van u om Jezus wil. Amen. Nou, dan gaat het programma zijn werk doen. De commissie, de Centraal Verband, die heeft er veel werk aan gehad. Het is een hele fijne commissie. Met allemaal mensen die heel veel doen en actief zijn. Die hebben zich ingezet. En het is een heel mooi programma geworden, dankzij die commissie en ook dankzij al degenen die eraan hebben meegewerkt. En dat zijn er nogal wat, van jong tot oud. Hier zit de zondagsschool en de min 16 en de plus 16. En iedereen zal zijn bijdrage leveren, de vrouwenverenigingen. Dus laten we maar snel gaan beginnen, want het is een vol programma. En dan beginnen we met de introductie van de reformatie. En dat wordt verzorgd door de min 16 vereniging.
Wie was dit eigenlijk?
Was het toch iemand die monnik was?
Ja,
maar was hij niet voordat hij monnik werd, was hij toch ook nog iets?
Ja, dat is eigenlijk wel.
Ja. Volgens mij was hij al puber toen hij naar klooster moest of zo, toch? Met zijn vader. Was al dat hij.
Ja, zijn vader wou natuurlijk niet dat hij monnik werd.
Volgens mij beloofde hij toen aan God dat hij naar het klooster zou gaan, als God hem er veilig uit zou brengen.
Hij
zocht de genade, zeg maar, en zocht vergeving ofzo.
Ja, klopt.
Maar dat wilde hij wel snel doen.
Ja. Ja, wij hebben dat natuurlijk allemaal niet meer, want wij denken gewoon dat het...
We hebben de Bijbel.
Ja.
Ja, de Bijbel is natuurlijk ook vertaald in het Nederlands.
Ja, en daar hebben wij natuurlijk ook...
En nu de Bijbel in Duits is vertaald.
Ja, van Latijn naar Duits.
Ja, en toen
natuurlijk naar Nederland.
Ja, daardoor hebben we het natuurlijk ook in het Nederlands gekregen.
Ja, precies. Top.
Dat is dus een gevolg van wat zijn eigenlijk nog meer gevolgen.
Ja, dat zie je nu nog meer van de reformatie.
Ja, onze kerk dan. Is het
goed? Ja,
Reformeren.
Maar je kan het ook wel aan de andere kant, kan je ook wel positief zien.
Het is ook wel. We zien natuurlijk een positieve. Het is eigenlijk een positief woord van oorsprong.
Ja,
van de reformatie, daar komen we dat ook vandaan. En in onze samenleving is meer verpast tot een scheldwoord, zeg maar.
Bij de reformatie ook van die sola's of zo.
Ja, dat is wel.
Nee.
Ja, dan wordt het bij de reformatie natuurlijk.
Nee, het zijn drie woorden, maar ik weet even niet meer hoe die
heet. We gaan even opzoeken.
Zoek jij
even
op?
Ja, dat wordt
wel bij de reformatie, volgens mij. Waar zou dat vandaan komen?
Dat weet ik niet.
En niet.
Volgens mij was het iets met sola scriptura of zo?
Sola scriptura, sola gratia en sola fide.
Wat betekent dit dan precies?
Het betekent duidelijk alleen door de schrift. Sola scriptura betekent alleen door de schrift. Sola gratia alleen door genade. En sola fide alleen door geloof.
Oh.
Martin Luther stond erin dat iedereen de Bijbel kon lezen en dus zelf kon studeren.
Ze wilden gewoon dat wij de Bijbel zouden kunnen lezen.
Ja. En zo'n lacratie, dat is dus, hij stond erin dat alleen genade, doorgenade mensen in Nederland het recht kunnen komen. En dat het ook niet door werken zou kunnen.
Ja, dat hadden jullie zelf toch ook wel aan het begin?
Ja. Zo. Mijn idee is jezelf, want dat had hier goed werkt.
Om nog even terug te komen tot het woord leven, want dat was, ja, toen ging het even uit alles over. Wat verstaan we nou eigenlijk onder het woord leven?
Ja.
Wel, dus
ja. Ik denk dat eigenlijk een christen is, maar dan christen is natuurlijk ook met het Rooms-Katholiek. Dan ben je eigenlijk ook een christen. Maar leven is meer een bepaald doelgroep en die daar wel lijden zijn.
Ja.
Denk ik.
Reformatorische mensen zijn maar dat. Denk ik meer, dat daar een afkorting van is.
Ja, je hoort natuurlijk ook wel in onze, dat hadden we net ook al een beetje genoemd. In onze kerk, naam, zo heet het.
Ja. Inderdaad.
Ja. Waarom katholieken noemen zich dat een christenen, of wel?
Ja, dat is een goeie, volgens mij eigenlijk niet.
Nee, maar dat komt ook omdat zij ook een bepaalde doelgroep zijn.
Maar, nee, oké, okay, maar zijn jullie dat zelf geen christenen? Wij zijn christenen.
Nou, maar het zijn hun eigenlijk toch ook als geloof dat we geen Jezus.
Ja, nou, maar niet maar in Jezus zoals wij het hebben.
Ze geloven toch niet in de opstanding, of juist in de Jezus aan het kruis is gestorven, of?
En dat hij aan het kruis is, dat geloven ze wel.
Het is meer dat ze zijn maar zelf voor een zonde moeten betalen, dat deed je toen natuurlijk ook.
Ja,
inderdaad.
En bij ons is het natuurlijk zo dat we geloven dat, zeg maar, vergeven de vraag aan God, maar bij de katholieken is het dan meer dat ze zelf vergeving kunnen verdienen. Dat is natuurlijk wel een verschil.
Ik wil ook nog wel eens een aflaat komen, en anders je wel in één moet, of niet?
Ja,
dus
kun je
gewoon stoken
en
dan
is het
heel
goed.
Ja,
het
is natuurlijk
ook raar,
zeg maar, dat
dat.
Ja, wij zijn natuurlijk helemaal niet beroemd. Dat je zelf met je werk
de hemel kan verdienen. Ja, Jezus is natuurlijk wel ons gestorven aan het kruis.
Ja.
Voor onze zonden, zodat wij niet meer moeten. Ja, wij kunnen gewoon naar hem toe gaan om onze zonden te leiden en zo van.
Ja.
Veel werk aan gehad en hartelijk bedankt. Punt. Dat is de reformatie. Er wordt een inleiding gehouden door Broeder van de Baan. Beter bekend als Meester van de Baan. En die gaat voor jong en oud iets vertellen over de reformatie.
Oh, die moet ik in mijn zak steken. Een opmerking vooraf. In het programma staat dat ik wat over de reformatie vertel. Maar zover kom ik niet. De aanleiding tot de reformatie. En dan houdt het op. In gedachten gaan we 500 jaar terug naar een stadje in Duitsland. En wat is dat daar druk? Wat een mensen zijn er op de been die allemaal één en dezelfde kant uitgaan. In de richting van de stadspoort. Mannen, vrouwen, kinderen. En het is een drukte. Wat is daar aan de hand? Zeg, wat is daar buiten de poort? Ga er dan zelf naartoe. Dan kun je het zelf zien. Daar bij die stadspoort, daar is het een gedrang. Maar als je op je tenen gaat staan, dan kun je er overheen kijken over al die mensen. En dan zie je, niet zo ver van de stad vandaan, een stel ruiters te paard. En die omgeven een kar getrokken door een paard. En dat komt dus richting de stad. Eerbiedig gaan de mensen opzij. Als die ruiters, paard en wagen, door de stadspoort de stad binnen gaan. Het is nogal wat zo te zien. Die ruiters te paard en die kar met erop een monnik. Je herkent hem aan zijn monnikspij, zijn zwarte mantel. Maar ook op die kar een groot rood geschilderd kruis. En een grote kist. En een pak. Wat daarin zit. En zo gaat hij. Die optocht richting de dorpskerk. Daar houden ze halt. De mensen die daar uitgelopen zijn naar de stadspoort, die stromen nu de kerk binnen. Ho, als wij nou even wachten, kunnen we zien wat er gebeurt. Die ruiters zijn van hun paard gestapt. En die monnik is van de kar gestapt. En dan wordt dat kruis, die kist, dat pak, de kerk binnengedragen. En als we dan ook de kerk binnengaan, dan hebben ze daar dat kruis al voor de preekstoel neergezet. En daarnaast, daar staat een tafel met daarop die grote kist. En dat pak, daar is uitgepakt nou. En dan kan je zien wat erin gezeten heeft. Blaadjes. Blaadjes. Ik durf dat hier wel zo te zeggen. 500 jaar geleden, daar in die kerk. Al had ik al mijn moed bij elkaar geraapt, ik had dat niet gedurfd. Die blaadjes, dat zijn aflaten. En een aflaat is eigenlijk niks anders dan een papier waarop staat dat bepaalde zonden vergeven zijn. Het woord aflaat betekent ook zoveel als vergeving. En die zijn te koop. Als alles daar in de kerk gereed is, dan beklimt die monnik, Johannes Tetzel heet hij, de preekstoel. En als hij daar staat en de mensen in de kerk overziet, Dan voel je, dan proef je iets van spanning voor wat er komen gaat. Die monnik, die merkt De mensen gaan zo dadelijk zijn woorden indrinken. En daarom, hij wacht nog eventjes. En kijkt nog eens. En dan eindelijk, dan begint hij. En wat heeft die man te zeggen? Dat er verschrikkelijke straffen op de zonden zullen volgen. En het lijkt wel alsof de man er plezier in heeft om het nog erger te maken dan het is. En hij voelt het. Er gaat een siddering door die mensen. Juist dat moet hij hebben. Daar wacht hij op. Dat heeft hij nodig. En als hij zo een poosje gepreekt, kan je eigenlijk niet zeggen. Als hij zo een poosje het woord gevoerd heeft. Als het blad stil geworden is in de kerk. Dan wijst hij naar dat kruis. Wat naast de preekstoel staat. Maar, mensen, houd moed. Er is redding. En als je nou soms denkt dat die monnik de naam van de Heer Jezus noemt, het bloed van de Heer Jezus noemt, jammer, dan heb je het mis. Nee, hij wijst naar dat kruis, dat stuk hout, wat rood geschilderd is. Mensen, zolang dat kruis hier staat, is de hemel voor iedereen wagenwijd open. Wat er alleen maar nodig is, kom straks naar voren. Koop een aflaat. Laat je kans niet voorbij gaan. Want de paus, ja, je zou haast zeggen, de plaatsvervanger van de Heer Jezus op aarde. Zo denken Roomse mensen erover. Maar dat staat nergens in de Bijbel, hoor. De paus, die geeft jullie de kans dat je je kunt redden. Kom, koop een aflaat. Die aflaten, die zijn altijd geldig. Ben je van plan om een zonde te gaan doen? En hij heeft het goed gezien. Daar in een hoekje achterin, daar zitten een stel struikrovers. En die struikrovers, die hebben er al een paar keer over gedacht. Die kooplui, die nu in onze stad zijn, als die vertrekken, zorgen wij voor een hinderlaag. We slaan ze dood en wij hebben de buit. Maar wat Tetzel daar nou zegt, ben je van plan om een zonde te doen? Doe het maar. Koop een aflaat. En alles is in orde. Heb je zonde gedaan? En wie niet? Dat geeft niks. Kom straks. Koop een aflaat. En ik denk zo dat er hier wel mensen zijn die familieleden in het vage vuur hebben. Het vage vuur. Ja, Roomse mensen die geloven dat als iemand gestorven is, ook al is het een kind van God, mag die niet direct naar de hemel, maar moet die in dat vage vuur eerst gezuiverd, gereinigd worden. En dat vage vuur is een akelige plaats. Zijn er familieleden in het vage vuur? Kom, koop een aflaat. En je kunt je familieleden eruit halen. Kom maar. Dat vage vuur staat niks van in de Bijbel. Hij komt van de preekstoel af. Staat daar bij zijn tafel. Met blaadjes. Met aflaten. Zonder vergeefpapiertjes. En moet je kijken. Je zou misschien denken, die mensen die blijven allemaal stokstijf op de plaats zitten. Want die denken, wat een leugens vertelt die man. Nee. Ze staan daar zelfs te dringen. En de een wil er één, de ander wil er twee. De een wil er eentje van 8 dukaten. Een ander wil er een van 9 dukaten. En mensen, die staan daar te aarzelen. Ja. Ik kan zelfs niet 1 dukaat missen. Maar, ja. Moet je dan deze kans voorbij laten gaan? En die tetsel, die bedrieger, koop maar. Ik heb er al een. En je weet het toch, als het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt. Dat durft hij te zeggen. De spotter. Na een paar uur is de kerk leeg. Het kruis wordt weggehaald. Die loodzware kist wordt door een paar sterke mannen op de kar gezet naast dat kruis. De papiertjes, de blaadjes worden ingepakt, gaan weer op de kar op weg naar de volgende stad. In Duitsland. Hoe kan dit bestaan? Want het is niet anders dan leugen en bedrog. Alleen dat en voor de rest niks. En dat regelt de kerk. Die doet dat. Hoe kan dat? Om het een klein beetje te begrijpen, moet je in gedachten naar Rome gaan. Daar in Rome, daar woont wat ze dan noemen de stadhouder van Christus. De plaatsvervanger van de Heer Jezus. De paus. Hij doet het wel heel anders dan de Heer Jezus. De Heer Jezus die heeft ooit gezegd, vossen hebben holen, vogels hebben een nest, de zoon des mensen heeft niks waar hij zijn hoofd neer kan leggen. Maar de paus, paus Julius, hij woont in een paleis. En niet zo ver van zijn paleis vandaan, daar staat zijn kerk. De Sint-Pieterskerk. Die, wordt het beweerd, op het graf van Petrus staat. Die Sint-Pieterskerk, ze hadden hem ook Sint-Peterskerk kunnen noemen. Petruskerk kunnen noemen. En nou die paus Julius, die is helemaal niet tevreden met dat Sint-Pieterskerkje. Nee, hij wil iets veel groters. iets veel mooiers, als het kan, de grootste kerk van de hele wereld. Dat kost veel geld. En hoe kom je eraan? Daar weet deze Julius wat op. Die monnik, Tetzel, die moet naar Rome komen. Bij de paus. Je zou haast zeggen, bij zijn baas. Zegt Johannes Tetzel, ik heb voor jou een opdracht. En, heilige vader, wat is uw opdracht? Dat jij ervoor gaat zorgen dat ik genoeg geld heb om de grootste kerk van de wereld te bouwen. Hoe wil u dat doen? Daar heb ik over nagedacht. Ik heb voor aflaten gezorgd. Jij neemt ze mee en jij gaat ze verkopen. En als ze op zijn, dan zijn er nieuwe. En als je er doorheen bent, dan zijn er anderen. Waar je naartoe gaat, doet er niet toe. Verkoop ze. En ik kan kerk bouwen. Julius heeft het niet meegemaakt dat die kerk klaar is. Maar zijn opvolger, Paus Leo X, die gaat op dezelfde manier verder. En het lijkt wel alsof er geen eind aankomt. Ja, op zeker moment dan mag Tetzel een bepaald vorstendom in Duitsland niet in. Waar het stadje Wittenberg in ligt. Saksen. Maar de schurk, wat doet hij? Hij gaat met zijn ruiters en zijn kar met kruis en blaadjes en kist met geld, gaat hij net naar buiten Saksen. En wat gebeurt? De mensen, ook uit Saksen, ook uit Wittenberg, kopen daar hun aflaten. Daar in Wittenberg, daar werkt professor Luther. Door de weeks geeft hij les aan zijn studenten uit de Bijbel. En zondags preekt hij in de kerk van Wittenberg. En professor Luther, die laat de mensen heel duidelijk weten dat ze berouw over hun zonden moeten hebben. Dat ze de Heer Jezus moeten geloven. Dat ze het bloed van de Heer Jezus nodig hebben. En wat krijgt hij dan 's maandags morgens te horen? Dominee, wat u nou gisteren zei, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden, dat geldt niet voor mij. Dat geldt niet voor u. Nee. Hoe? Ik heb bij Tetzel een aflaat gekocht. Ik kan u hem laten zien. Ligt thuis. Dat is toch ook goed? En dat gebeurt niet één keer. Dat gebeurt ontzettend vaak. En dit stuit Luther tegen de borst. Verschrikkelijk. Hoe de mensen bedrogen worden. Verschrikkelijk. Wat die Tetzel doet. Daar moet iets tegen gedaan worden. Daar moet ik de strijd mee aanbinden. En dat gaat Luther doen. avonden zit hij aan zijn schrijftafel. Een groot vel perkament voor hem. En met zijn ganse veren en inkt schrijft hij dat grote vel perkament vol. Met 95 soms heel lange zinnen. Ze worden stellingen genoemd. Voor de aardigheid, hier volgen er een paar. Stelling 27. Zij die zeggen dat zodra het geld in de kist klinkt, de ziel uit het vage vuur gaat, bazelen. En bazelen, ik denk, spreken onzin. Nog sterker, liegen. Stelling 33. Zij zullen met hun meesters naar de duivelen gaan, die menen door aflaatbrieven van hun zaligheid verzekerd te zijn. Mensen die een aflaat kopen, denken daarmee hun zaligheid te kopen. Nee, zegt Luther, ze zullen bij de duivelen komen. De middag van 31 oktober 1517, volgende maand precies 500 jaar geleden, roept Luther de pedel van de Universiteit van Wittenberg bij zich. De pedel, de man die allerlei karweitjes voor de professors doet. Die bij bepaalde plechtigheden de leiding heeft. Je zou ook kunnen denken aan een conciërge. Die pedel die komt bij Luther. Beste man, ik heb wat voor u te doen. Zegt u het maar. Dit vel perkament moet vandaag nog aan de deur van de kerk getimmerd worden. En dat ga jij doen. Dat gebeurt. Die pedel die heeft vast en zeker gekeken. Wat staat er? Het is geen Duits. Het is Latijn. Luther die gaat er vast van uit. Ik schrijf die 95 lange zinnen in het Latijn, de taal van de geleerden. En als die pedel nou vandaag op 31 oktober de zaak aan de deur vasttimmert, morgen is het Allerheiligen, feestdag in de Rooms-Kerk, en dan zullen er vast en zeker andere professors, andere geleerden, die zullen ook in de kerk komen, die lezen dat Latijn. En Luther hoopt in zijn hart, dan kan ik tegen die tetsel wat gaan doen. Het loopt anders dan Luther gedacht heeft. Heel anders. Want de volgende morgen, dan is het behoorlijk druk in Wittenberg. Mensen gaan naar de kerk. Mensen willen die feestdag vieren. En zien dat vel perkament. Kijken wat erop staat. Hè? Dat is niet lezen. Hè? Jammer. Maar misschien komt daar wel een groepje studenten aan van Luther zelf. Zeg, jullie kunnen die wonderlijke taal lezen, hè? Vertel eens, waar staat daar? En dat gebeurt. Die studenten vertalen het in Duits. Duurt geen eens zo lang. Of dan is er een slimmer die zegt, Hou eens wacht, dus niet te vlug. Ik kan er misschien wel wat van opschrijven. En op een zeker moment is het buiten de kerk, bij die deur, is drukker dan in de kerk. Want de mensen, ze staan met open mond te luisteren. En hoort dan wat er gemompeld wordt. Dat is waar wat die Luther schrijft. Luther heeft gelijk. We zijn bedrogen door die Tetzel met zijn aflaten. Hij is er met ons geld vandoor gegaan. En wat hebben we? Niks. Daar heeft Luther niet op gerekend. Maar ik kan gerust zeggen, zo wil de Heere het. En het is nog niet zo lang geleden dat boeken niet langer geschreven worden, maar dat ze gedrukt worden. Al heel gauw komen die 95 stellingen bij een drukker terecht. Drukken, zoveel je kan. En in de tijd dat er geen e-mail is, geen telefoon, het snelste vervoermiddel is een paard. In 2 weken zijn die 95 stellingen door heel Duitsland verspreid. Dat is onvoorstelbaar vlug. Maar nog vlugger. In 4 weekjes tijd. In heel Europa. En zijn ze uit het Duits vertaald, in het Nederlands, in het Frans. Tetzel krijgt ook zo'n pamflet. Nou heeft de man eindelijk eens iets in zijn handen wat waar is. Ten opzichte van al die aflaten. En hij leest het. En hij stampvoet. En hij maakt een vuurtje en gooit het erin. Ja, 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 ja. Alsof je het daarmee tegen kan houden, Tetzel. Zelfs in het paleis van de paus komen ze. En de paus, oh, een monnikentwist. Ga wel over. Dit is zo voorbij. Nee, paus. Nee, nee. Dit is het begin van de reformatie. Waar Luther aan gewerkt heeft. Waar Luther aan mij gewerkt heeft, omdat de Heere het zo wilde.
Zo, nou. Ik hoorde dat iedereen goed luisterde. Oftewel, je hoorde niks. Hartelijk bedankt. En u krijgt zo wat, maar dat komt zo. Dan is de zondagschool aan de beurt. En u hebt al om u heen gekeken. Daar ziet u wat kleurplaten. Het heeft ook te maken met de zondagsschool. Ik zal dat nog niet verklappen. Maar we geven nu de zondagsschool de gelegenheid om wat voor ons te zingen. Dan komen jullie zeker naar voren. En dan het laatste vers staat op het programma. Dat zingen we dan met z'n allen.
Zo, dan wordt het nu tijd dat wij onze zangkunsten gaan laten horen aan de mensen hier in de zaal. Maar natuurlijk ook aan de mensen thuis die met ons meeluisteren. Jullie hebben net heel stil geluisterd naar het verhaal van Meester van de Baan. Het was mooi, hè? Het was spannend. Prachtig verhaal. En nu mogen jullie iets heel moois gaan doen. En jullie hebben op de zondagschool al goed geoefend. We gaan goed ons best doen. En we laten het eens eventjes horen. Ja. Ja, jullie moeten natuurlijk nog wel even blijven staan. Want we hebben allemaal gezien dat er iets heel moois aan de wand hangt. En ik denk dat alle mensen het wel heel knap vinden zoals die prachtige kleurplaten zijn ingekleurd. Allemaal verschillende kleuren, de een nog meer kleuren als de ander. Maar ja, jullie hebben er ook ontzettend goed je best op gedaan. Want het was niet voor niks natuurlijk, hè, dat we dat zouden doen. We hadden wat beloofd. Een prijs. Maar ja, weet je wat nu zo moeilijk was? Te kiezen. Het was echt zo moeilijk, want ze zijn allemaal ontzettend mooi. Maar ja, wat beloofd is, is beloofd. Dus ik heb een prijs, maar ze zijn allemaal mooi. Dus weet je wat ik gedaan heb? Ik heb voor iedereen ook nog een prijs meegenomen. Maar we hebben 3 aparte prijzen. Die ga ik eventjes halen. Het is niet zo heel groot hoor. En we hebben de prijzen verdeeld in 3 groepen. De jongste groep, nou die hadden ook fantastisch hun best gedaan. Maar toch de mooiste kleurplaat van de jongste groep was van Bart-Jan de Bakker. Waar ben je, Bart-Jan? Ja, daar is hij. Kijk eens. Een prachtig boek voor jou, Isaac Zoektocht. Die kan je samen met papa en mama lezen, hè? Gefeliciteerd hoor. Nou, dan komt natuurlijk de prijswinnaar van de middelste groep. Wie zitten er allemaal in de middelste groep? Zijn er veel, hè? Ja, Jan, ja. Nou, en daar de prijswinnaar van is, Louise Groeneboom. Ja. Ook voor jou een mooi boek. Gefeliciteerd. Ja, en dan de prijswinnaar van de oudste groep. En je zou denken dat de oudste groep niet zo meedoet met een kleurwedstrijd. Maar dat waren de meesten. Dus dat is nog het allermoeilijkste ook. Ja, wie zou daar de winnaar van zijn, hè? Ja, ja. Wie zou dat zijn, hè? Het is Eloïse Butt geworden. Hij hangt... Kijk eens. Ook voor jou een mooi boek. De kleurplaat hangt helemaal links op het hoekje. Nou, hij is fantastisch mooi geworden. Jullie krijgen zo allemaal natuurlijk wat, hè? Omdat jullie allemaal goed je best hebben gedaan. Dus blijf zo eventjes staan. Voordat de pauze wordt, krijgen jullie allemaal even iets heel moois. Maar vrienden, bedankt voor het kleuren. Super gedaan. Ook als je niet hebt.
Waar?
Ja.
Nou, toch.
Nou, ik stel voor dat we dan nu maar pauze gaan houden. Als we klaar zijn met uitdelen. Een minuut of 20. Je kan zelf de koffie halen. En dan over een minuut of 20 weer terug, zo'n beetje. Fijn dat u er weer bent. We hebben Corné de Geus in de commissie zitten. En die heeft de psalm uitgezocht. Dus we zingen flink vanavond. Hè? Dat begrijp u wel. Dus we gaan nu ook zingen, psalm 126. Vers 1 en vers 3.
zouden nog iets doen, en dat doen we nu maar. Dat is iemand te danken, dat is het maar. Ik zou je nog even naar voren willen komen. En neem je vrouw maar mee.
Microfoon.
Hartelijk bedankt voor al het werk wat je eraan gedaan hebt. Want het lijkt misschien wel eenvoudig van nou, er zijn wat u ons verteld heeft, maar er is wel zo'n stapel boeken voor nodig. Om allemaal precies uit te pluizen hoe het gezeten heeft. Het moet allemaal naar waarheid zijn en kloppen. Dus u hebt er best wel wat werk aan gehad. En toen moest die vrouw beneden zitten natuurlijk in de kamer en nu boven achter al die boeken. Ja. Alsjeblieft en heel hartelijk bedankt.
Heel hartelijk dank.
En we hebben er erg van genoten. Ja. Dan heb ik nog een mededeling. Dat is dat de collecte €173,71 heeft opgebracht. We hebben het samen geteld. En dat wordt gebruikt voor het Centraal Verband. Dat wil zeggen dat als er een reisje is of andere dingen, of die bloemen en die bon en zo, dat betalen we allemaal hiervan. Dus hartelijk bedankt en we zullen het goed besteden.
Goed, dan wil ik vragen of dat er nog twee mensen naar voren komen. Dat is Ria van de Baan. We blijven bij de Van de Banen. Mag ook naar voren komen. En Theo staat er al. Ja, het was Ella die vroeg aan het begin van de avond. Vroeg aan me, zou jij straks nog wat weg willen geven? Ik dacht, nou ja, weggeven, dat kan een kind. Dus dat zal ik ook wel kunnen, denk ik. Dus dat gaat denk ik wel lukken. Maar er is meer waarom Theo hier staat en Mike en ook Ria. Want Theo die heeft een aantal maanden geleden heeft hij gezegd van, ik heb zo lang het Centraal Verband gedaan. Ik zal er zoiets meer over vertellen. Zou jij dat willen gaan doen? Had ik het eerst al zoiets van, moet ik over nadenken. Want ik had zoiets, ja, Theo vervangen, dat lukt mij niet. Dat gaat nooit. Dat wordt hem niet. Theo evenaren. En ik zal ook vertellen waarom. Want als we Centraal Verband zeggen, dan zeggen we Theo. En als we Theo zeggen, dan zeggen we Centraal Verband. Want hij is de man die ermee begonnen is. Meer dan 20 jaar geleden, ik heb het net al gevraagd aan hem, 21 jaar heeft Theo de kar getrokken. Hij heeft dat gedaan op zijn manier, met heel veel enthousiasme. Hij heeft heel veel reisjes georganiseerd, bijeenkomsten georganiseerd. Met altijd de clubmensen van de verenigingen om hem heen. Hij wist de mensen enthousiast te maken en te houden daarvoor. Ik heb zo'n een paar dingen gevraagd. Als er op een gegeven moment een reisje georganiseerd moest worden, ging hij zelf eerst dat reisje maken. Ging hij al die plekken langs. Ging hij daar eten, proeven of het eten goed was en zo. Zo. Vond hij ook wel lekker zelf hoor. Maar zo is Theo bezig geweest. En heeft jullie meegenomen naar Dordrecht, naar Gent, naar Amsterdam. De Heilige Landstichting. Onvoorstelbaar wat je gedaan hebt Theo. Heel veel. En dan moet ik nog afklappen. Want ik ben op één vergadering, mocht ik erbij zijn. Was Theo nog voorzitter, dus op luisteren. En toen was de vergadering klaar, bijna. En toen zei Maaike tegen me, moet je wel tegen de dominee zeggen, want die zou dit doen, hè, eigenlijk, hè? De dominee. Moet je wel tegen de dominee zeggen dat hij Theo heel goed bedankt. Want die heeft zoveel gedaan. Maar ja, de dominee is ziek. Dus ja, probeer het maar. Een beetje stamelend na te doen. Maar in ieder geval, Theo, nu serieus. Heel hartelijk bedankt voor alles wat je gedaan hebt voor ons. Samen met de mensen. En niet te vergeten, ook Gijske. Want die bleef dan natuurlijk een beetje op de achtergrond. Maar ze deed veel. Dat weet ik. Gijske ook bedankt. Ella.
Bedankt.
Ria.
Dank je wel.
Ja. Toen we weggingen met die vergadering, toen zei ik tegen je, ik wil eigenlijk helemaal niet dat je weggaat. Weet je nog? Want Ria is een lid van onze gemeente. Ria is een beetje stille in de land, hè? Die hoor je niet zoveel. Maar weet je, en nu zeg ik het even wel hardop, dat Ria ontzettend veel doet. Heel veel gedaan heeft. Applaus voor Ria. En nou wordt het lastig, hè? Moet je je familie gaan bedanken. Maaike, hartelijk bedankt. Ook voor je creatieve inbreng. Ik ben er één keer bij geweest. En de schooljuffrouw zit erin, hè? Ze heeft echt die dingen, weet je wel, die schooljuffrouwen hebben. Heel leuk. Ik vind het erg jammer. Ik had graag nog een tijdje met je samen op willen trekken, maar dat gaat niet. Oké. Allemaal, hartelijk bedankt. Nog even een dingetje. Nou, ik ga dus het stokje van Theo overnemen. Ik heb een vraag aan jullie allemaal. Wij gaan verder natuurlijk op de manier zoals het allemaal ging. En dat houden we vol. Maar ik wil ook vragen aan iedereen. Als je nou een idee hebt. Of iets waar je zegt. Dat zou echt iets leuks zijn om met elkaar te doen. En wat dat dan is. Dat horen we wel. Kom ermee naar ons toe. Want wij moeten ook gevoed worden door jullie. Kunnen we dan spreken met elkaar? Dankjewel.
Dan zal ik het ook namens jullie doen. Bedankt voor alle woorden, Kees. Ik ben blij dat jij me opvolgt. En ik moet wel zeggen, alle lovende woorden ten spijt, het is juist de combinatie die we hadden als en met wisselende samenstelling, maar altijd het enthousiasme van de deelnemers van het Centraal Verband en de drijvende krachten van de secretaresses, jij en hiervoor Ada, waardoor het allemaal altijd heel fijn verliep. Dus ik geef het graag terug aan de commissie, aan het Centraal Verband. Maar hartelijk bedankt. Dan gaan we nu verder met het programma en dat is de Plus 16. En die heeft een wat hoger niveau als min 16 misschien. Maar dat zal wel aan de leeftijd liggen. Nee, je moet me niet verkeerd begrijpen. Maar het gaat over schilderkunst en muziek. Ja, nou, daar is wel wat voor nodig. Dus we zijn in volle spanning aan het afwachten.
Nou, ons is het dus gevraagd om namens de JV Plus 16 een presentatie te houden over de man die u hier op de PowerPoint ziet. Zijn naam is Lucas Cranach. En hij heeft een schilderij geschreven, geschilderd, waarin we heel mooi de link kunnen zien tussen de reformatie aan de ene kant en de schilderkunst aan de andere kant. En dat willen we graag in deze presentatie behandelen. Eerst even een stukje levensloop. Lucas Cranach is in het jaar 1472 geboren in het plaatsje Kronach in Duitsland. En zijn vader heette Hans Mahler en hij was ook een schilder. En op latere leeftijd bedacht hij dat hij zijn naam wilde veranderen in de naam Cranach in plaats van Mahler. Want het plaatsje Kronach heette destijds ook wel Cranach. Toen hij ouder was verhuisde hij naar een andere plaats in Duitsland, de plaats Wittenberg, waar hij naast schilder ook apotheker was en hij had een papierhandel en een drukkerij. Hij deed er van alles en hij had een prominente functie. En later werd hij daar ook burgemeester in het jaar 1545, in het plaatsje Wittenberg. En in Wittenberg woonden ook verschillende reformatoren, zoals Melanchthon en ook Maarten Luther. En met Maarten Luther raakte hij goed bevriend. Zo sterk zelfs dat hij getuige was op diens huwelijk met Catharina von Bora. Toen hij ouder geworden was, verhuisde hij naar Weimar, waar hij in het jaar 1553 overleed. En dan zien we hier de plaats waar hij begraven is. En op de grafsteen zien we een hele indrukwekkende lijst van alles wat hij geweest is in Wittenberg. Dus alle functies die hij heeft bekleed. En daar zie je verschillende dingen staan. Ook onder andere dat hij politicus was. Hij was natuurlijk burgemeester. Daarnaast ook dat hij zakenman was, omdat hij verschillende winkels had in Wittenberg. Hij stichtte ook een schilderschool voor jonge kunstenaars die daar wilden leren schilderen. En deze grafsteen is niet de originele. Die is te vinden in een kerk in Weimar.
Nou, hier zien jullie een kerk. En in die kerk hangt een schilderij wat Lucas geschilderd heeft. Nou, dit is een schilderij. Dit is een altaardrieluik. En dat is gemaakt als grafmonument voor een keurvorst. Even kijken hoe die heet. Friedrich met zijn vrouw. Die liggen hier begraven. En ter gelegenheid daarvan heeft hij dit schilderij gemaakt. Het thema van dit schilderij is de verlossing van de mens alleen door het geloof in Christus. Nou, je ziet al een klein stukje van het schilderij. En op het schilderij zie je de Heer Jezus aan het kruis hangen. En dan moeten we natuurlijk gelijk even iets bij vertellen. Want je zou kunnen denken dat de schilder dacht, laten we het doen als op een foto, dat je precies kan zien wat er is gebeurd. Maar dat is niet het geval. Want er staan ook allemaal dingen op het schilderij die in het echt helemaal niet zo waren. Hoe weten we dat? Omdat het niet in de Bijbel staat. Dus eigenlijk is het meer een soort puzzel. We gaan gewoon met elkaar kijken van, nou, wat zien we op het schilderij? En de schilder heeft niet bedoeld om ons te laten zien hoe het bijvoorbeeld bij de kruisiging was. Nou, eerst zien we de linkerkant van het schilderij. Wie denken jullie dat daarop te zien is? Twee mensen. Wie zou dat zijn? Ik kan ook een beurt geven. Ik heb het al verteld eigenlijk. Nee. Dit is de keurvorst met zijn vrouw. Voor hen is het monument gemaakt. En aan de rechterkant staan hun drie kinderen, hun drie zoons. En op dit schilderij is er ook meteen te zien dat ze godvrezende mensen waren, want ze zijn afgebeeld in een biddende houding. Dus dat typeert ook het leven van deze vorst.
Hier zien we nog een keer het altaardrieluik, maar dan gaan we het nu hebben over het middenpaneel. En dat is dus dit gedeelte helemaal. En we zien hier de bovenkant van dit middenpaneel. En wat we hier heel duidelijk op zien, is de Heer Jezus in het middelpunt van het schilderij. De Heer Jezus hangt hier aan het kruis. En hij heeft een lendendoek om, wat in werkelijkheid waarschijnlijk niet zo was, maar Lucas Cranach heeft ervoor gekozen om dit wel zo af te beelden. En deze lendendoek symboliseert ook iets. Wie kan bedenken wat deze lendendoek symboliseert? Ja, dat is ook inderdaad een heel lastige vraag. Zedelijkheid hoor ik. Dat is, komt niet in de buurt, maar het is wel mooi verzonnen. Wat de schilder hier wel mee bedoelde, is de Heilige Geest. Dat kun je zien aan de twee flappen, zeg maar, die beide kanten opwapperen en waaien. En de Heilige Geest waait als het ware ook zo alle landen over met de boodschap van de Heer Jezus die aan het kruis stierf voor de zonde van de mensen.
Nou, gaan we verder kijken naar de midden van het schilderij. Aan de rechterkant zie je in de lucht een engel. Dit is de engel die bij de herders kwam om te vertellen dat de Heer Jezus is geboren. En daaronder zien we allemaal tenten. Wie zouden dat zijn? Kan iemand het zien? Het is een beetje wazig, hè? Wie woonde er in tenten, ja? Die wonen wel in tenten, maar het is Abraham niet. Ja, de Israëlieten. Ja, goed zo. Want je ziet ook je ziet het vanaf hier niet zo goed. Je ziet een stok en daarop is de slang in de woestijn. En daarmee wil Lucas zeggen dat zoals de slang verhoogd is, ook de Heer Jezus verhoogd is. En dat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Nou, gaan we verder naar de onderkant van het schilderij. Daar zie je aan de rechterkant een man staan. En daar heeft de schilder nog een keer de Heer Jezus afgebeeld. Dit is alleen de Heer Jezus toen hij opgestaan, na zijn opstanding. Waar kun je dat aan zien? Wat zegt u? Dat is niet wat ik bedoel. is misschien niet zo heel duidelijk. Je ziet onder de voeten van de Heer Jezus aan de ene kant de dood en aan de andere kant de duivel. En dat is niet, we kunnen de duivel natuurlijk niet zien, maar dat is hoe de schilder dacht dat de duivel eruit zag. En zo heeft hij geprobeerd de duivel te schilderen. En wat hij er eigenlijk mee wil zeggen is met dat de Heer Jezus opstond, hij voor altijd voor de dood en de, van de dood en de duivel heeft gewonnen. Even kijken hoor. Oh ja, aan de rechterkant zie je drie mannen. Dus gaan we eerst eens even kijken naar de meest linkse man. Die wijst met zijn ene hand op de Heer Jezus en met zijn andere hand op het lam. Wie zou dat zijn? Anna? Ja, goed zo. Ja. Hij wil eigenlijk zeggen, zoals de Heer Jezus als een lam gestorven is, kunnen wij ook vergeving van onze zonden krijgen. Nou, in het midden staat ook een man. Wie zou dat zijn? Ja, dat is de schilder zelf. Hij heeft zichzelf op het schilderij gezet. En als je even twee... Deborah, wil je even twee terug? Dan zie je iets geks. Want er komt een bloedstraal uit de wond van de Heer Jezus. En die komt op het hoofd van de schilder. Zou dat echt zo zijn gebeurd? Nee, hè? Wat zou de schilder daarmee willen zeggen? Ja, precies. Ja. Hij wil eigenlijk zeggen van, nou, ik doe een heleboel. Ik ben een beroemde schilder en ik ben apotheker en burgemeester. Maar eigenlijk had ik dit allemaal niet gekund zonder het bloed van de Heer Jezus en wat hij voor mij deed.
En dan zien we helemaal uiterst rechts nog een persoon staan. En wie zou dat zijn? Ik hoor hem al door de zaal inderdaad. Dat is Luther zelf. En omdat Lucas Cranach natuurlijk banden had met Maarten Luther, heeft hij ervoor gekozen om Luther ook af te beelden op dit schilderij. En wat Lucas Cranach daarmee wil zeggen, is dat niet Maarten Luther de belangrijkste plaats krijgt in het schilderij, maar de Heer Jezus. En dat Maarten Luther dus als het ware, al is hij een belangrijke reformator, ook maar ondergeschikt is aan de Heer Jezus. En zo stelt hij zich ook daarin op. En in zijn hand is zijn boek, nou, dat is de Bijbel. En daarin wijst hij drie teksten aan. En dat zijn de volgende teksten. Als eerste is dan een tekst uit Johannes, een bekende tekst. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En dat beeldt dit schilderij ook uit. En de tweede tekst is: laten we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Een bekende tekst uit Hebreeën. En de derde tekst is de tekst over Mozes en de slang. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moest ook Christus verhoogd worden. Ook een tekst uit Johannes. Goed, dan zien we ook aan de linkerkant van de voeten van de Heer Jezus nog een kleine persoon staan. Hij staat een beetje op de achtergrond, op een donkere achtergrond. En deze man, ik zal hem even aanwijzen, hier. Deze man wordt achterna gezeten. Want de duivel en de dood willen hem grijpen. Wie zou deze man kunnen zijn? Heel ver terug in de Bijbel. Zeg maar. Wat zeg je? Galileo. Mag ik me even uitleggen? Legio, oh, de man die de duivelen uitgeworpen kreeg. Dat had inderdaad heel goed gekund. Vind ik heel knap bedacht van je, maar het is hem niet. Het is Adam. En Adam wordt hier afgebeeld op dit schilderij, omdat de Heere Jezus de tweede Adam is. En zoals Adam in Gods geboden niet kon vinden wat hij zocht, hij kon daar geen redding in vinden, zo kan hij die wel vinden als hij op de Heer Jezus ziet. En de Heer Jezus heeft wel gezorgd voor redding. En dat zien we ook inderdaad door de bloedstraal die hij werpt op Lucas Cranach. We zien nu dus het verschil tussen de eerste Adam en de tweede Adam. Nou, nu we dit schilderij zo bekeken hebben, zien we de symboliek. En zien we ook de link tussen de kunst aan de ene kant en de reformatie aan de andere kant. Omdat Maarten Luther hier zich weer terugkomt in het schilderij. Dan gaan we nu nog naar een andere vorm van kunst luisteren. En dat wordt vertolkt door Auke en door Timon. En zij gaan voor ons een cantate spelen, nummer 80 van Bach. En dat is Ein feste Burg ist unser Gott.
Thank you.
vrouwenvereniging. Dat was een grote zin. Dat gaat in de Duitse taal. En daarnaast kun je dat in het programma laten lezen. Ja.
Juist. We gaan nu het ene laatste programmapunt afwerken. Dat is de vrouwenvereniging. Die zingt een heel mooi Duitse lied van Luther. En u kunt de vertaling daarnaast meelezen als je dat op prijs stelt. En als dat gebeurd is, dan nodig ik de kerkraad uit om naar voren te komen om dan de naam bekend te maken van het verenigingsgebouw.
Nu doet hij het wel, ja. En daarom maar een afvaardiging van de kerkraad. De dominee had hier vanavond eigenlijk willen staan. Maar zoals u weet is hij ziek. Nou, we zijn nu wel bij een spannend stukje van de avond aanbeland. Tenminste, ik denk dat iedereen toch wel nieuwsgierig is wat de naam zal gaan worden van ons verenigingsgebouw. De nuchtere mensen onder ons vroegen zich misschien wel af of het nu echt wel nodig was om een naam te bedenken voor de plaats waar we nu aanwezig zijn. Want we begrepen toch wel waar we naartoe moesten wanneer er iets gepland stond. Nou, inderdaad, voor deze plaats waren verschillende vaste benamingen in omloop. En zo werd er gesproken over het verenigingsgebouw, de zaal achter de kerk en niet te vergeten de bijzaal van de kerk. Onder ons natuurlijk allemaal heel gebruikelijk. Maar ik denk dat de leden van het Centraal Verband toch wel goed hebben aangevoeld dat er een naam bedacht moest worden voor deze voor ons vertrouwde omgeving. Als we in de huid van een buitenstaander zouden kruipen, zouden we misschien toch wel wat opmerken van de wat negatieve gevoelswaarde van de onder ons heel gebruikelijke termen. Wat te denken van zaal achter de kerk. Natuurlijk staat de zondagse eredienst op de eerste plaats, maar dat wil niet zeggen dat de dingen die in deze zaal gebeuren er ver achteraan komen. Ze horen er namelijk net zo goed bij. En niemand van ons zal toch beweren dat ze achterhaald zijn. Bovendien liet ik me net vertellen dat een zaal achter de kerk ook wat onvindbaar is. Bijvoorbeeld voor de vluchtelingenvrouwen die hier uitgenodigd waren voor een koffieochtend. Een plaats waar men naar op zoek is moet toch eigenlijk ook een naam hebben. Bijzaal heeft ook niet zo'n geweldig positieve gevoelswaarde. Denk maar eens aan bijzaak of bijwijf. Maar wat dan wel? U als gemeente kreeg de moeilijke opdracht om een naam te verzinnen voor een gebouw dat al verschillende jaren staat. En meestal geeft men aan een, ja, hoe lang staat het gebouw? Ik weet het eigenlijk niet. Een 18-jarige geeft men geen naam meer. Maar men geeft een naam aan iets of iemand waar men nog onbevooroordeelde verwachtingen van heeft. Dat er verschillende namen zijn ingezonden is dan ook logisch. Iedereen heeft ook zijn eigen herinnering aan deze plek. Zo komen hier verschillende verenigingen samen en worden hier ook verschillende gelegenheden gehouden. Wie denkt er bijvoorbeeld niet terug aan een heugelijk feit dat hier werd gevierd? Of wie denkt er terug aan die keer dat u hier in verdrietige omstandigheden vele handen hebt moeten schudden? Of misschien zijn er onder ons die onder de opening van Gods woord bepaalde lessen hebben geleerd of zich herkenden in de beleving van bepaalde verhandelde Bijbelheiligen. Daar waren dan ook verschillende inzendingen op gebaseerd. Sommige inzendingen gingen terug tot de oorsprong van onze gemeente. Daarbij werden de eerbiedwaardige medeoprichters van onze gemeente gememoreerd, waarvan er twee klompenmaker van beroep waren. Andere namen hadden te maken met het feit dat de grond waar dit gebouw op staat eens behoorde tot de achtertuin van geliefde trouwe gemeenteleden. Best ook een moeilijke taak voor uw kerkenraad, die de eer kreeg van het Centraal Verband om een keuze te maken tussen deze verschillende inzendingen. Gelukkig dat deze taak nu wat bescheidener werd, doordat er geen prijsuitreiking nodig is, want de inzender van de winnende naam wilde schijnbaar anoniem blijven. Mocht het een vergissing zijn, dan heb ik begrepen dat het toch nog gemeld kan worden aan El Akivit. De keuze is trouwens toch niet gedaan op basis van de inzender, want de scriba van onze gemeente heeft geprobeerd alles zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Elk kerkenraadslid had 25 punten te verdelen, waarbij hij maximaal 10 punten per inzending mocht toebedelen. De keuze is heel persoonlijk tot stand gekomen, maar toch was de uitslag toch best heel eenduidig. De naam die uw kerkenraad gekozen heeft had namelijk ruim 2 keer zoveel punten als dat alle andere namen hadden gekregen. Namens de kerkraad mag ik u dan nu meedelen dat de naam voor ons verenigingsgebouw voortaan de naam De Open Hof zal dragen. De inzender van deze naam had hier ook nog een aantal verklaringen bij, die ik ook nog voor zal lezen. Open, dat geeft de toegankelijkheid aan. Welkom, vergelijk openheid versus geslotenheid. Open doet denken aan de functie van het gebouw. In het gebouw gaat Gods woord open. Open geeft ook aan dat er ruimte is om elkaar te ontmoeten. Om open te zijn naar elkaar. En hof is een verwijzing naar de oorspronkelijke tuin, welke eerder op de locatie van deze zaal was gelegen. Hof legt ook de relatie met de hoflaan. Hof is bovendien een aanduiding van belangrijke plaatsen in de Bijbel. Denk aan de hof van Ede of de hof van Gethsemane. Toen deze naam vanmorgen voor mij bekend werd, heb ik nog Trommius erop nageslagen, naar aanleiding van het woordje hof. Mijn oog viel toen op de verwijzing naar Hooglied 8 vers 13, waar staat: O gij bewoonster der hoven, de metgezellen merken op uw stem, doe ze mij horen. Hier wordt de bruid van Christus aangesproken als bewoonster der hoven. Nou, laat alles wat er in deze zaal, in dit gebouw gebeurt, middelijkerwijs mogen uitwerken dat wij door Christus als zijn bruid worden beschouwd. En dat hij ook onze stem mag horen in een afhankelijk en boetvaardig gebed en het prijzen van zijn naam. En dan gaan we nu zingen volgens het programma: Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Uit Psalm 108, vers 1 en 2.
eindigen we nu met dankgebed. Heere, tot u mogen naderen en het gebed om u te danken voor deze avond die u ons gegeven hebt. En u te danken voor alles wat we gezien en gehoord hebben. Heere, wat hebt u 500 jaar geleden wonderlijk gewerkt. Toen u de reformatie begonnen bent. Waarvan wij nog steeds de vruchten mogen kennen. De reformatie van de dwaasheid van Rome werd veranderd in de prediking van de waarheid van uw woord. En we danken u dat wij dat hier ook elke zondag nog mogen horen. Dat uw woord geopend mag worden. En heren, nu zijn we bijeen geweest voor de opening van het verenigingsseizoen. Dan komt er een tijd waarin weer vele verenigingen samen zullen komen. En we vragen u om uw zegen. Of u hen wilt zegenen. De zondagsschool, de meesters en de juffrouws om te vertellen. De kinderen om naar de vertellingen te luisteren en om psalmen te leren. En ook alle andere verenigingen en heren die samenkomen rondom uw woord. Om de schriften te onderzoeken die wijs maken tot de zaligheid. Heren, wil u dat geven in de komende periode, dat het met uw zegen mag zijn en dat het mag dienen, heren, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Tot eer van uw naam en tot heil van zondaren. Wil u zo wonen en werken in het midden van ons. We gedenken ook aan onze dominee, dominee Procé, die hier vanavond graag aanwezig had willen zijn, maar dat verhinderde de omstandigheden omdat hij ziek is. U geeft gelukkig herstel en laat het ook zo mogen zijn dat naar de wens van zijn hart hij zondag weer voor kan gaan. Heere, zegen onze dienaar samen met zijn vrouw die hier in het midden van ons mogen wonen en werken. Heere, gedenk ons allen en wees met ons als wij van hier gaan en breng u ons ook zondag weer samen in uw huis. We vragen dat van u, om Jezus wel. Amen. Allemaal wel thuis.